Goedemorgen allemaal. Ja, ik ben al te verstaan, hoor ik. Het is een voorrecht om als gemeente van Jezus Christus te bidden voor mensen die te kampen hebben met ziekte of ja, dat het lijf niet goed in elkaar zit. Het is een voorrecht om God te zien werken in ons leven, in het leven van broeders en zusters. We zijn één gemeente met elkaar. En waar één leidt, daar leiden anderen mee, als het goed is. En dus bidden we gezamenlijk voor die persoon. De vorige keer heb ik het gehad over de ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouw. En die vrouw die hoort Jezus niet alleen, maar die luistert ook naar Jezus. En ze komt tot bekering. En bekering is het startpunt van een nieuw leven. Het is afscheid nemen van ons oude leven zonder Jezus en een nieuw leven instappen met hem. En de gedachte is dan nogal eens zo van, nou zijn we er. Ik ben tot bekering gekomen, ik heb me laten dopen, het is mooi klaar, alles is gebeurd. Maar dat is niet zo, ik zie al een enkeling zie ik al schudden met het hoofd. Het is natuurlijk wel een heel belangrijke stap. Want het betekent een eeuwigdurende relatie met God, de eeuwigheid is opeens in jouw leven aanwezig. Een eeuwig leven. Maar er is nog een weg te gaan. Je bent nog niet dood, dus je hebt nog een deel van je leven voor je, waarin je samen met andere christenen de reis naar de toekomst onderneemt. De bekering is een startpunt waarna er een weg te gaan is. Als je bijvoorbeeld met je partner besluit om naar het bos te gaan, dan is het niet zo dat je in de auto stapt en als je er aankomt en in het bos staat, op de parkeerplaats, dat je uit de auto stapt en zegt van, nou, dit is het dan, toedeloe, we gaan weer. Nee, je gaat naar een doel toe, je gaat een weg op, naar een theehuisje of zo, of naar een mooie plek. En dus eigenlijk is het ook zo naar je bekering, je hebt nog een weg te gaan. En dat doe je samen met andere christenen om je heen. En de vraag is, hoe doe je dat? Want het kan nog best wel eens wat spannend zijn, hè? We zijn niet allemaal gelijk. We hebben niet allemaal hetzelfde temperament. We hebben niet allemaal dezelfde persoonlijkheid. En niet allemaal dezelfde gaven en talenten. En toch mogen we van Jezus zelf samen optrekken naar hem toe. Ik wil met jullie lezen Efeziërs. Efeziërs 4, vers 1 tot en met 6. Paulus schrijft daar aan de christenen te Efeze. Ik die gevangen zit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen. Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig en verdraag elkaar uit liefde. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de geest u geeft. Eén lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping. Eén Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is. Paulus heeft het hier over een weg die de gelovige moet gaan. Die past bij de gelovige. En hij zit op dat moment dat hij dat schrijft, zit hij gevangen in Rome. En waarschijnlijk was dat gewoon in een woning waar dan twee lijfwachten, twee soldaten aanwezig waren. En het is zo het jaar 60 na Christus, zo'n beetje. En hij weet wat er speelt in de gemeente aan wie hij schrijft. En wat opvalt is dat hij het woordje dringend gebruikt. In de eerste zin die wij hebben gelezen, komt dat naar voren. In het Grieks start de tekst ermee. Er staat eigenlijk, dringend vraag ik u dan ook. En er is een dan ook. En dat betekent dat er een daarom is. Je kan het ook vertalen met daarom. En waar een daarom is, er is ook een waarom. Dringend vraag ik u dan ook. Het is vanwege wat hij hiervoor schrijft, dat hij een dringende oproep doet. Hij heeft het bijvoorbeeld gehad over dat de christenen moed moesten houden. En over zijn gebed dat God hen sterkte zal schenken door zijn geest. Dat ze de liefde van Christus zullen kennen die alle kennis te boven gaat. En dat ze zullen volstromen met de volkomenheid van God. Moed. Sterkte door de Heilige Geest. Het kennen van Jezus, ten diepste kennen. Een kennen die alle kennis te boven gaat. En volstromen met Gods volheid. Welke gelovige wil dat nou niet? Kijk, ze zijn al christen. En Paulus houdt ze toch deze dingen voor, zeg maar. Daar was Paulus gebed voor. Ze waren door genade uitgenodigd in een relatie met God. Ze waren tot bekering gekomen, maar hebben schijnbaar nog niet de zegeningen daarvan omarmd of toegelaten in hun leven. De gelovigen hadden een roeping ontvangen. Ze waren tot bekering gekomen. Om daarmee met elkaar Gods gemeente te zijn, een roeping die een praktische uitwerking moet hebben en moet leiden naar bijbehorende vruchten. En de vruchten zijn de weg van na de roeping. Die weg sla je in, na je roeping dus, naar je bekering. En Paulus omschrijft dan die weg in vers 2. Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig en verdraag elkaar uit liefde. Het zijn punten die heel veel lijken op de vruchten van de geest waar Paulus het over heeft in zijn brief aan de Galaten, Galaten 5. Bescheiden en zachtmoedigheid. In Matthäus zegt Jezus tegen zijn discipelen, neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden. Bescheidenheid is dankbaarheid ervaren vanwege de afhankelijkheid die we hebben van God. Als we ons beseffen wat we waren toen we nog niet geloofden en hoe we uit genade gered worden, dan past bescheidenheid. Genade was het thema van de zangdienst. We hebben ervan gezongen. En dus wij dienen bescheiden te zijn, want we leven uit en door genade. Zachtmoedigheid gaat over het verdragen van de ander zijn of haar fouten en tekortkomingen. Ja, zelfs het verdragen van de wonden die ze slaan in je ziel. Het staat tegenover opschepperig trots zijn of grof streefgedrag. Geduldig zijn betekent volhouden als je pijn gedaan wordt of geprovoceerd wordt. Het is het tegenovergestelde van kort aangebonden zijn of lange tenen hebben of zo. Snel op de teentjes getrapt zijn. Geduldig zijn betekent volhouden als je pijn wordt gedaan. Verdraagzaam zijn is de uitwerking van een geduldige houding, maar dan gevormd door liefde. Je hebt respect en liefde voor de ander, ondanks zijn of haar tekortkomingen. Geduld en verdraagzaamheid zijn twee kanten van dezelfde medaille. Het gaat om de afwezigheid van opvliegendheid en de neiging om snel op je teentjes getrapt te zijn, terwijl je tegelijk bang bent om de controle te verliezen. Ik weet niet of je dat wel eens in je omgeving hebt meegemaakt. Mensen die bang zijn om de controle te verliezen, die staan meteen onder spanning als er wat gebeurt. De christen die de weg bewandelt, zoals Paulus die omschrijft, is geen hork, maar een bescheiden persoon. En zachtmoedig is die ook. Dus bescheiden en zachtmoedig ben je in jezelf. En geduldig en verdraagzaam ben je ten opzichte van die ander. Paulus is duidelijk bezorgd over de onontkoombare spanningen en conflicten die in de gemeente opkomen. En ik heb daar zoveel van gezien in gemeentes. Ik spreek her en der. En dan hoor je, mensen gaan ook met je praten, dan hoor je verhalen. En ik heb er ook zelf zoveel van meegemaakt. En soms zou je schaam voor de gemeente van Jezus Christus. Wij dienen echter anders te zijn. Wij dienen als Jezus te zijn. Maar er is wel een inspanning te leveren. En de eenheid van de gemeente van Jezus Christus is daar belangrijk genoeg voor. In vers 3. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft. Is een spreekwoord. Zoveel mensen, zoveel gedachten. Dus het Nederlands elftal heeft 17 miljoen coaches. En sinds een jaar zijn er 17 miljoen mensen in ons land die alles weten wat je moet doen met dat COVID-virus. En ze spreken elkaar allemaal tegen. En wat ik op internet zie gebeuren is dat broeders en zusters elkaar aanvallen over, niet over het evangelie, nee, over een virus. Moet je voorstellen als het een keer echt over het evangelie gaat. Over een virus. Gaan ze elkaar ontvrienden op Facebook. Dan denk ik, waar zijn we mee bezig, mensen? Weet je, als die oneenigheid, hè, als dat ook zo is onder gelovigen. Dat men dus onderling veel oneens is. En er geen moeite gedaan wordt om de eenheid te bewaren die door de Heilige Geest gegeven wordt. Dat zegt Paulus, hè? Staat in je Bijbel. Dan werkt de Geest van God dus niet in de gemeente. Als we altijd maar ruzie maken. Als we altijd maar denken van nou. Wat een halve zolder is die broeder of zuster van me. Lees maar eens die eerste drie hoofdstukken van Openbaringen. 7 gemeenten. En er komt af en toe de waarschuwing naar voren van nou, als ze niet veranderen. Dat zegt Jezus hè, in dat visioen. Dan haalt hij de kandelaar weg. Uit de gemeente. En de kandelaar die is gevuld met olie. De kandelaar staat voor licht, voor vuur. De werking van de Heilige Geest. Het is zo essentieel om door te hebben wat er werkelijk gebeurt als er oneenigheid zou zijn. Weet je, een gemeente zonder de Heilige Geest is als een overleden persoon. Er ligt een lichaam, maar de geest is weg. Er is geen contact mogelijk, het stelt niks voor. Het hoort bij de geest van God en is in het belang van het koninkrijk dat de eenheid bewaard wordt. Door de samenbindende kracht van de vrede, zegt Paulus. Vrede. We hebben een eenheid behoudende verantwoordelijkheid nadat we tot bekering zijn gekomen. Span u in, zegt Paulus. Jezus bidt het volgende in Johannes 17. Hij is daar met zijn discipelen, de 11 die zijn overgebleven, zeg maar. Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. Laat hen allen één zijn, Vader, zoals u in mij bent en ik in u. Laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij, ik in hen en u in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden en dat u hen lief had zoals u mij lief had. Als de gemeente van Jezus Christus, en jullie zijn hier plaatselijk een gemeente in Lelystad, we hebben natuurlijk een gemeente breed in Lelystad, we hebben een gemeente breed in Nederland, in Europa, in de wereld. Maar jullie zijn gemeente. Als jullie eenheid betonen, zegt Jezus in zijn gebed, dan gaan mensen begrijpen die niet geloven, die gaan mensen begrijpen dat Jezus werkelijkheid is. Eenheid is een evangelisatorische activiteit. Geweldig, hè? Het span je in, het kost wel wat. Hè? Je moet maar met die broeder of zuster naast je zien om te gaan. Maar het resultaat is dat mensen overtuigd raken van de waarheid die Jezus is. Ik ben geïnterviewd een tijd geleden alweer door Family 7. En zoals de meesten van jullie weten heb ik ben ik directeur van een stichting en zorgen voor predikanten. Daarin kwam ook naar voren in dat interview. Hij vroeg vragen waar ik niet op voorbereid was, maar van wat voor effect dat nou had, die dingen in de kerk. Ik heb toen ook gezegd van de relevantie van het evangelie raakt weg als er oneenigheid is, als mensen elkaar de tent uitjagen, zeg maar. Het is zo belangrijk om die eenheid te betonen. Er zijn 7 basispunten voor eenheid. Paulus die verdeelt die eigenlijk in 3 groepen. Als gemeente van gelovigen hebben we 1 lichaam, 1 geest, 1 hoop. 1 lichaam, dat is de gemeente. Hier, nu, dit zijn jullie. Jullie zijn 1 lichaam. We hebben 1 geest, dat is de Heilige Geest. En we hebben 1 hoop. Dat is eeuwig leven met en bij God. Een van de liederen die ging over dat Jezus ons naar huis zal halen. Hè? Dat we thuis komen bij Jezus als het ware. Nou, ten diepste gaat dat over, in dat lied, over tot bekering komen. Maar voor mij zat er een diepere betekenis achter, of een verdere betekenis achter. Van we komen werkelijk thuis als we bij God zijn. Als wij komen te sterven, alsof de opname er is. Wij zullen bij God zijn. Dat is onze hoop. De tweede groep is, er is 1 Heer, 1 geloof en 1 doop. 1 Heer, Jezus Christus. Er zijn geen anderen. Het verbaast mij soms, in mijn vorige gemeente kwam ik dan bij mensen thuis en daar stond er een boeddhabeeld in huis. En we gingen dat gesprek daarover aan, van mensen, dit kan niet. Dit is een andere God. Er is 1 Heer, Jezus Christus. En die mensen hebben trouwens dat boeddhabeeld in de kliko gegooid. Dus 1 Heer, Jezus Christus. En dan is er dus 1 geloof. En dat is dankzij het kruis van Golgotha. Dankzij genade. Daar hebben we ook van gezongen. En er is 1 doop. In de naam van de Vader. In de naam van de Zoon. In de naam van de Heilige Geest. Van de week heb ik iemand gesproken die tot de conclusie was gekomen dat die zich wilde laten dopen. Maar hij had zich al eens laten dopen toen hij 1 jaar of 17 was. Hij zegt, ja, maar dat was vanuit angst en dat was niet goed. En hij had een andere echtpaar gesproken en die had gezegd, ja, wij hadden ook wel gedacht dat je wel eens gedoopt moest worden. En ik heb gezegd, van, nou, ben ik dus met je oneens. Je bent gedoopt. Je bent toch gedoopt in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest? Ja, dat ben ik gedoopt, ja. Ik zeg, wat jij nodig hebt? Je hebt de doop in de Heilige Geest nodig. Ik zeg, dan heb ik het niet over tongen spreken, maar dat jij een getransformeerd persoon wordt. Dat jij op Jezus gaat lijken. En de derde groep is, er is 1 God en Vader die boven alle gelovigen staat. Hij staat boven ons mensen. God heeft een helikopterview. Hij houdt ons als een liefhebbende vader positief in de gaten. Hij staat boven ons. God werkt door alle gelovigen. En hij woont in alle oprechte gelovigen. Ik geloof dat als je tot bekering komt, dat niet anders dan het werk van de Heilige Geest is. Dat de Heilige Geest binnenkomt. Maar woont hij daar ook werkelijk? Is die werkelijk ingetrokken in alle kamers van jouw hart? Als ik het zo mag omschrijven. De eenheid die wij als christenen hebben door de samenbindende kracht van de vrede, die door de Heilige Geest bewerkt wordt, is uniek. Er is niets anders op deze wereld wat vergelijkbaar is. Tegelijkertijd zie je het juist hierin zo vaak fout gaan en is er soms de neiging om elkaar af te branden in plaats van elkaar aan te vuren. Terwijl de weg die we horen te gaan er één moet zijn van bescheidenheid, zachtmoedigheid, geduld, dat is een hele goeie, hè? Geduld. En verdraagzaamheid. Het gaat eigenlijk over liefde, hè? De liefde van Jezus Christus, het karakter van Jezus Christus. Dat dat vorm mag krijgen in ons leven. Dat is de weg die we gaan. Horen te gaan. Je bekering is het moment dat Jezus Heer wordt in je leven. Het is je omkeren. Je wandelt eerst de ene kant op, de verkeerde kant, de afgrond in, zeg maar. Je keert je om, je komt op bekering en dan ga je de andere kant op wandelen. Na het aanvaarden van Jezus als Heer is er een weg te gaan. Het is eigenlijk de weg van de vrede van Christus. De weg van de liefde van Christus. En ja, dat is wel een smal pad. Een smalle pad, daar kan je makkelijk op struikelen. Daar kan je makkelijk van afkukelen. Maar het is wel de weg die we mogen gaan. Het zijn mooie dingen die Paulus hier schrijft over zachtmoedigheid, geduld. Geduld, bescheidenheid en verdraagzaamheid. Ik wil met jullie bidden. Heer Jezus, ik wil u danken dat u hier bent. Dat u ons doorgrondt en kent. Ons aanraakt. Ik wil u danken voor uw liefde, voor uw genade. Ik wil u danken voor deze gemeente. Gemeente die in eenheid verder wil gaan, verder wil komen, onderweg wil gaan, samen. En zo de wereld wil laten zien dat u werkelijkheid bent. Heer, mogen wij werkelijk verbonden zijn als christenen met elkaar, maar bovenal vanuit die relatie met u. Want we willen geen lichaam zijn wat in principe dood is, maar leeft door de geest van God. Door uw geest, Heer Jezus. Door de Heilige Geest. En mogen wij die getransformeerde personen zijn, Heer. Mag ik dat zijn? Mogen we dat met elkaar zijn. Amen.